juni 1988. Onderwerp: wat is eigenlijk zwaartekracht?
Zo, goedenavond, vrienden. Ja, u weet het, we weten ook niet alles. We kunnen fouten maken. We verwachten nu dat u zelf nadenkt. Ons onderwerp is eigenlijk een vraag vanavond, zoals u gemerkt hebt, wat is eigenlijk zwaartekracht? Nu zou je het heel eenvoudig kunnen beantwoorden en zeggen, dat is de kracht waardoor je met je voetjes op de grond blijft staan. En dan zou de vraag beantwoord zijn. Maar in feite hebben we te maken met een gehele reeks van werkingen en krachten. Ik zal proberen dat zo eenvoudig mogelijk in de inleiding te schetsen. Hebt u verder interesse, dan kunt u altijd na de pauze vragen stellen. Wanneer je een gyroscoop hebt, dat is een vliegwieltje, weet u wel, dat draait en dan blijft het overeind staan, het houdt zijn evenwicht dus. Dan denken de meeste mensen daarbij niet aan zwaartekracht en toch zien we een eigenaardig verschijnsel. Wanneer we namelijk de druk van de opzetpunt, want het draait in een steun natuurlijk, gaan meten, dan wordt die iets zwaarder. Niet lichter, zwaarder. Kennelijk is hier dus een versnelde beweging, waardoor het eigen gewicht van de massa iets hoger wordt. En je zou het juist verwachten dat het iets minder zou worden. Wanneer we kijken bijvoorbeeld bij een hoge toren, en we gaan daar met een schietlood langs, dan ontstaat een lichte afwijking van de rechte lijn. De toren heeft kennelijk zelf een soort aantrekkingskracht. Dat planeten aantrekkingskracht hebben, dat demonstreert de aarde natuurlijk. Maar als u ze op de maan ziet huppelen, dan blijkt dat daar de zwaartekracht veel minder is. De eigen massa van de maan is ook minder. En we komen dus tot de conclusie dat massa met zwaartekracht in verband staat. Maar dat gaat altijd over lichamen die in beweging zijn. Bij de aarde hebben we te maken met een drievoudige beweging. De eerste is de eigen rotatie van de aarde, waarbij nog verschuivingen ontstaan ten aanzien van de zeer zware en dichte aardkern, aan de buitenschors en dan de atmosfeer. Die hebben allemaal verschillende omlooptijden. Maar we krijgen dan ook te maken met de omloop rond de zon. En daarnaast krijgen we nog te maken met de beweging van de zon door de ruimte, een zeg maar praktisch parabolische baan, ofschoon ze misschien over miljoenen jaren een zeer uitgerekt ovaal zou gaan betekenen. En ook die beweging speelt kennelijk een rol. Wat ik u nu ga zeggen is iets wat ik niet kan bewijzen. U moet het dus gewoon zien als een soort werkstelling. De ruimte zelf, die wij ledig noemen, is in zichzelf een krachtveld. In dat krachtveld kunnen zich massa's die dichter zijn, bewegen. Wanneer ze geen eigen veld hebben, gebeurt er verder niets. Maar is hun eigen veld groot, dan worden ze daardoor beïnvloed. Nu hangt de grootte van het veld niet alleen af van de eigen massa, maar ook van de snelheid. Wanneer je een kogel neemt en je zou die kunnen opvoeren in snelheid, tot zeg 1/19 van de lichtsnelheid, dan zou ze een massa bezitten groter dan die van de aarde. En dat wil zeggen dat ze dan ook velden veroorzaakt. Die velden die hebben indirect te maken met de tijd, want ook de tijdsduur, of moet ik zeggen de reactiesequentie, verandert voor alles wat daar zich op zou bevinden. Maar gelijktijdig dus wordt de aantrekkingskracht plus de bewegingsbehoud wordt aanmerkelijk vergroot. Ik hoop dat ik tot zover nog eenvoudig en duidelijk genoeg ben gebleven. Als het niet zo is, roept u alstublieft ho. Want anders zit ik voor niemand te praten. Dat vind ik ook niet leuk. Wanneer we nu zeggen zwaartekracht, dan zouden we eigenlijk kunnen zeggen, zwaartekracht is gerelateerd aan tijd en massa. Daar waar de zwaartekracht groter wordt, wordt de tijd langer, dus trager. Wanneer we onze planeet voor zouden kunnen stellen, laten we het even doen, die zeggen 20-voudige aan omvang heeft, aan massa heeft van de aarde, een gelijke rotatie en een uiteraard zaak snellere omloopbaan rond de zon, dan zou eruit voortvloeien dat wat voor u een seconde is, voor de mensen die daar zouden leven, waarschijnlijk 1/19 minuut zou betekenen. Een heel groot verschil dus. En als u daar zou komen met uw eigen reactie, dan zou u zeggen, wat zijn die mensen traag. Hè? Dat gaat allemaal veel te langzaam. U zou het ook kunnen zien aan de voortplanting van trillingen in de atmosfeer. Die zouden ook anders zijn, er zouden veel minder hoge tonen in voorkomen. Waarom? Omdat die massa zoveel groter is, ontstaat er een veel grotere zwaartekracht. Die zwaartekracht betekent een wisselwerking tussen het eigen veld dat de massa genereert en het massaveld waaruit massa gegenereerd wordt, dus dat ze doorsnijdt. Hierdoor ontstaat een vertraging van tijd. Dat is een absolute relatie. Ik kan er geen formules voor geven, omdat we wat dat betreft niet erg sterk zijn. Maar in de praktijk zou je het heel globaal kunnen zeggen, ongeveer massa gedeeld door 2/1 geeft aan tijdseenheid. En wanneer snelheid eraan wordt toegevoegd, dan wordt de massa groter, en dus vanzelf ook de tijdseenheid. Klinkt krankzinnig, hè? Het is zo dood eenvoudig, zwaartekracht. Wat is zwaartekracht? Zwaartekracht is datgene dat je beste schoteltje of kopje breekt als je toevallig bij de afwas laat vallen. Maar het is een zeer complex proces. Want als er geen eigen veld zou zijn, er bestaan enkele kleinere satellieten die praktisch geen eigen veld hebben, dan blijkt dat zwaartekracht er ook helemaal niets te zeggen heeft. Hebben we daarentegen te maken, bestaat ook met veel kleinere massa's dus, maar met een veel groter eigen veld, dan komen we zelfs op den duur bij zwarte gaten terecht. Waarom? Waar het veld groot is, is de wisselwerking tussen veld en kosmisch veld aanmerkelijk hoger en ontstaat daardoor een aantrekkingskracht naar de kern, het centrum dus, van de massa. Nou, dan kan ik u verder nog vertellen, zwaartekracht kan dus in vele gevallen verminderd worden. En wat blijkt? Sterke magnetische invloeden kunnen zwaartekrachtsverhoudingen beïnvloeden. Het meest eenvoudige voorbeeld kent u wel. Dat is dus een magneet met een fluctuerend magnetisch veld, waardoor die tussen Noord- en Zuidpool voortdurend wisselt. Daar kun je een betrekkelijk zware schaal van metaal bovenop zetten. Die blijft er bovenop dobberen, die zakt niet naar beneden. Zou je een eenpolige magneet kunnen creëren, dan zou je zelfs in staat zijn om zo'n ding eenvoudig naar de maan te schieten of nog verder weg als je wilt. Een van de principes van ruimteaandrijving, er zijn er verschillende. Laten we in de vragen niet over ruimtevaart gaan kletsen. Vooral niet over extraterrestriale. Maar er zijn dus aandrijvingen die inderdaad gebaseerd zijn op het feit dat je een magneet kunt maken met een aan het einde zeer sterke uitstraling, een zeer sterke velduittreding, waarbij het veld onmiddellijk naar mantel wordt teruggeleid en de andere pool binnen de mantel zich bevindt, zodat naar buiten toe alleen die ene pool werkzaam is. Dat zijn, ja, zeg maar een soort elektromagneten. Daarmee kan men zich in de ruimte aanmerkelijk beter verplaatsen dan u zich zou kunnen voorstellen. Dan zou je zeggen, wanneer je nou helemaal in de lege ruimte bent, dan heb je dus geen tegenveld en niets wat tegen je afzet, werkt de aandrijving toch. Waarom? Omdat deze aandrijving, inclusief de massa van het ruimteschip zelf dus, een stuwkracht veroorzaakt. Er wordt namelijk gezocht naar magnetisch evenwicht van de gehele massa in overeenstemming met massa en snelheid. Daar waar deze verstoord wordt, ontstaat een beweging die de poging inhoudt tot compenseren van die extra uitstraling. Nou ja, zo werken ze daarmee. Wanneer je je afvraagt of het mogelijk is om zwaartekracht op te heffen, dan kom je niet alleen maar terecht bij allerhand technische zaken. Een van de meest bekende dingen, dat zijn die Tibetaanse lama's, weet je wel. Die lieten zich inmetselen. Betrekkelijk klein verblijf, maar met een tamelijk hoog dak. En daar hadden ze dan een leren bank in. En dan hoorde je maar klets, klets, klets. En de mensen die buiten liepen, die zeiden dan, de heilige man is bezig om te leren vliegen. Degene die dat dachten, zagen ze meestal vliegen. Want er waren heel wat heilige mannen die het heel prettig vonden om zo goed gevoed geamuseerd te worden. En die dus met een stokje op het hout stonden te slaan of op het leer, zodat het buiten voldoende kletste. Maar aan de andere kant blijkt dat wanneer je een bepaalde geestesinstelling hebt, je aanmerkelijk de zwaartekracht kunt verlichten. Je kunt ze niet helemaal ongedaan maken misschien, maar je kunt ze voor een deel neutraliseren. Op een toneel kunt u proeven zien van mensen die dus met één vinger onder de oksel door twee mensen worden opgetild. Wat hoort erbij? Concentratie en adembeheersing. Die twee dingen horen erbij. Dan zegt iedereen, ja, hoe kan dat? Moet een truc zijn. De enige truc die erbij zit is deze. Je maakt contact met de eigen uitstraling van de persoon. De persoon produceert namelijk ook een soort veld om zich heen. Alleen noemen we dat een aura, omdat het in verschillende frequenties voorkomt. Wanneer wij nu gelijktijdig adem innemen en uitnemen, dan vergroten we daarmee zuurstoftoevoer en door onze concentratie ook onze eigen energie. We verhogen dus het energetisch gehalte van de persoon die we optillen. En daardoor kunnen we hem zo hup optillen. Datzelfde kunnen we ook doen met een tafel of een stoel of iets anders. Dan blijkt dus dat denken, een gedachtekracht, in zichzelf ook een soort veld waarvan de uitstraling een beetje meetbaar is. Denk maar aan de werking van een encefalograaf bijvoorbeeld. Is in staat te denken om trillingen uit te sturen die ongeveer werken als een eenpolig magnetisch veld. Ze werken als het ware de zwaartekracht tegen. En zouden ze sterk genoeg zijn, dan zouden ze zwaartekracht op kunnen heffen. Er zijn verhalen uit het verleden, en ook nog wel uit het zeer nabije verleden van mensen, die in staat waren om te leviteren. Zich in de lucht te verheffen zonder enige steun. En dan zei je, ja, de zwaartekracht zou dat onmogelijk moeten maken. Moet dus kijken, wat gebeurt er dan? Nou, elke keer blijkt dat deze mensen zich in een soort toestand van mystieke verrukking of van trance bevinden. Dat is punt 1. Punt 2. Op dat ogenblik zijn ze zich niet van hun lichaam als zodanig bewust. Schijnt een belangrijke factor te zijn. De gehele nadruk van hun levensenergie ligt in hun uitstraling. En dan kunnen ze inderdaad aardig zweven. Zoals, hoe heet dat medium ook weer? Home, geloof ik, hè? David Hume. Die zweefde om een gegeven ogenblik en het was toch klaar lichte dag. Tijdens een seance het ene raam uit en het andere binnen. Ja, en het was nog geen zo materialistische tijd dat iemand onmiddellijk zei, kun je meteen de buitenkant de glazen even wassen. Dat zou ze tegenwoordig onmiddellijk doen, denk ik. Maar dat kon alleen door die toestand waarin hij verkeerde. En dan kom ik weer tot een conclusie, als u me niet kwalijk neemt dat ik het zodanig noem, want het is allemaal onbewezen wat ik zeg. Bij een toestand van zeer intense concentratie, waarbij het geheel van het denkvermogen, inclusief een groot gedeelte van het geestelijk vermogen, op niet-materiële zaken is gericht, ontstaat een straling die de massa vermindert en daardoor, in feite, de binding met de aarde verandert. Let wel, verandert. Dus niet opheft. Want als iemand zou leviteren, laten we zeggen dat ik hier zou leviteren nou, met dit lichaam, niet dat ik het zal doen. Je moet oude zaken moet je goed in stand houden, hè? Antiek moet je beschermen. Maar, en ik zou leviteren zonder dat er een binding met de aarde was, weten we wat er zou gebeuren? Dan zou ik met een ontstellende vaart verdwijnen, want de aarde draait. Maar als ik lossta van het veld van de aarde, dan blijf ik staan en de aarde draait onder me door. Het duurt 24 uur voordat het medium terug is. Nou, dan kun je zeggen, ja, is die nou onder water gebleven? Nee, hij heeft een luchtje geschept. Maar als je zwaartekracht op die manier kunt verminderen, dan is er een overeenkomst te vinden met die wisselende magneetstraling waarop die schaal drijft, met de eenpolige magneet die stuwkracht veroorzaakt. De mens draagt dus psychisch in zich een gelijksoortig mechanisme. En als we dat mechanisme nou een keer verder proberen te vertalen, dan komen we tot de conclusie dat mensen die blij en opgewekt zijn, die niet bezig zijn met zichzelf, maar gewoon met de natuur of met de mensen, die hebben een zeer veerkrachtige stap. Dan zeg je, ja, hoe kom je eraan? Nou, dat is levenslust, spierkracht. Nee, in vele gevallen is het doodgewoon dat ze een klein beetje lichter worden. Dat is dus een vermageringskuur zonder uiterlijke gevolgen. Ik heb een hele hoop voorbeelden gegeven nu. Alles bij elkaar maakt het volgens mij mijn stelling wel aanvaardbaar. Datgene wat wij ruimte noemen, is eenvoudig een geheel van krachten waarbinnen materie kan ontstaan en waarbij een wisselwerking tussen deze kracht, dit rustend veld, en de materie wordt aangegaan. Hierdoor ontstaan allerhand verschijnselen, waaronder tijd, magnetische velden en zwaartekracht. Wanneer een kleine massa in werveling komt, dan krijgen we een magnetische storm. Met andere woorden, je kunt niet zien waar het vandaan komt, maar er is wel een wervelend magnetisch veld. Hebben we te maken met een grote massa, dan krijgen we te maken met een dicht magneetveld, een andere tijdsequentie binnen dat veld, plus voor de planeet zelf een zeer sterke wisselwerking met dat veld daaromheen. Aangezien zonnen over het algemeen groter en meer energiebevattend zijn dan planeten, zal de zon in een zonnestelsel gemeenlijk domineren. Dat wil zeggen dat ze 3/4 van de tijdsfase voor de planeten eigenlijk door eigen veld en uitstraling bepaalt. En dat alleen hun verschil in massa en snelheid, want snelheid is in feite een vorm van massa zoals u begrepen hebt, zal ze dan dus een eigen relatie aan kunnen gaan nog extra met de dingen, met de velden dus die in de ruimte bestaan. Daar waar fijne materie in de ruimte aanwezig is, en fijne materie in de ruimte dat loopt van ongeveer 1 atoom per kubieke kilometer tot ongeveer 200, 300 atomen per kubieke kilometer. Anders gaan we alweer over kosmisch stof praten. Dan kunnen we zeggen, alles heeft dus zijn eigen tijd, zijn eigen krachtsverhouding en zijn eigen zwaartekracht. Deze worden bepaald door de relatie met het kosmisch veld waarin de beweging plaatsvindt. En als we dat nou eventjes, dat is het laatste hoor, dan bent u er vanaf van de inleiding, dan kunt u zelf aan het woord komen. Wordt het veel interessanter, weet ik. Maar, hebt u wel eens gedacht aan een atoom? Een aantal dingen die daar rondzwermen, rond een kern. En dan weten we tegenwoordig wel, al die deeltjes bestaan uit energie. Het zijn energiewervelingen die zich naar buiten toe als een geheel, als materie voordoen. Maar goed, hoe zou het nou zijn als je bijvoorbeeld op een elektron zou leven? De tijd zou onmetelijk snel gaan. 1 seconde, dat zou een kwestie worden van eeuwen. Waarom? Omdat het atoom gebonden is aan zijn relatie met het aardveld en via het aardveld met het kosmische veld. De eigen massa is echter groter dan je zou het veronderstellen door de snelheid van de beweging. Kunt u me volgen? En dat houdt in dat wanneer wij een atoom hebben dat op aarde op een bepaalde manier bestaat en reageert, en we zouden dat overbrengen naar een planeet buiten het zonnestelsel, daar de reacties van het atoom, zijn eigen omloopsnelheid, zelfs de banen van de elektronen, gewijzigd zouden zijn. Materie wordt in haar structuur mede bepaald door de verhoudingen die bestaan tussen massa en beweging plus het kosmisch veld. En het eindresultaat is dus dat alles in feite draait om het verschijnsel dat wij kennen, de zwaartekracht, daar deze zelfs de kleinste delen in hun werking en omloop kan beïnvloeden. Nou, daar heb ik de inleiding mee uitgesproken. Ik heb geprobeerd het geval zo compleet mogelijk te maken zonder ingewikkeld te worden. Dan kunt u ingewikkelde vragen gaan bedenken, dan krijgt u ook ingewikkelde antwoorden. U kunt ze ook eenvoudig houden en dan doe ik mijn best om niet ingewikkeld te worden, zonder dat ik daar natuurlijk altijd helemaal in kan slagen. Maar tot die tijd zou ik u willen aanraden, denk erover na wat u wilt vragen en als het kan, stel het op schrift. Dan is er veel minder kans op misvattingen of wat dan ook. En u kunt altijd, wanneer de vraag beantwoord is en u vindt het niet voldoende, roepen heen. Nou, roept u gewoon maar hey jij tegen mij of zo. Vroeger was dat een mooie naam, hey jij. Hè? Ja, hey jij, dat was familie van Freya. Ja, dat weet u waarschijnlijk niet. Maar deze naam die komt inderdaad voor. En ze is ook nog in bepaalde Indiaanse dialecten gebruikelijk geweest. Maar als ze daar heia zeiden, dan bedoelden ze helemaal niet, hey, kom eens hier of zo. Maar dan zeiden ze alleen, je laat me onverschillig. Je doet maar. Maar ja, goed, dat kan ik tegen u nu ook gaan zeggen, want het wordt pauze. Beste vrienden, ik zal proberen uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Doet u mij het genoegen u te beperken tot het gebied waarover we gesproken hebben. En gaat u dus niet in op de vraag waar ruimtevoertuigen vandaan komen die magneetaandrijving hebben en dergelijke handigheidjes die me al te vaak tegen het lijf lopen. Over ongeveer een kwartiertje hoop ik u hier weer aan te treffen en dan gaan we dus werkelijk beginnen. Tot straks.